genadig en barmhartig opperwijzen, het mocht u behagen om onze harten te vervullen met uw vrezen. Heere, wil ons bedienen door uw dierbare en onmisbare Heilige Geest. Open onze harten voor de wonderen die gij in uw woord komt te openbaren. Trek ons door uw alvermogende genade, om Christus wil. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, door de bediening des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zingen van Psalm 26, het 8e en het 12e vers. Psalm 26, vers 8 en 12. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht. Er is Psalm 26, het 8e. En het 12e vers. Wensen u voor te lezen uit het onfeilbare woord des Heren, hetgeen u vindt opgetekend in de brief aan de Hebreeën, het 13e hoofdstuk. Dat is Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet. Want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij mede gevangen waart. En dergenen die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. U wandelt zij zonder geldgierigheid en zij vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar, van het welk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Van welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom, door de hoge priester derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet als zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons. Want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder u lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder des schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hen wel behagelijk is door Jezus Christus, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke zo hij haast komt, ik u zien zal. Groet al uw voorgangeren en al de heiligen. U groeten die van Italië. De genade zij met u allen. Amen. Laat ons nu samen zingen van Psalm 23, het eerste vers. Psalm 23, vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan doevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Psalm 23, het eerste vers. Laat ons nu samen de Heere vragen om zijn zegen over deze samenkomst. Groot en eeuwig opperwezen, gij zijt in de hemelen der hemelen. En daar regeert en bestuurt gij ook alles hier op aarde. En bijzonderlijk ook in uw kerk, in de gemeente des Heren. En het is uw bijzondere goedheid, Heere, over ons, dat gij ons draagt en spaart, en dat wij ook de gelegenheid hebben om op een avond in de week samen te komen, rondom dat eeuwig en onveranderlijk woord en getuigenis, dat gij ons door uw geest geïnspireerd geschonken hebt en dat woord kan ons wijs maken tot zaligheid. Heere, wat zijn dat heerlijke weldaden als wij dit ook in de week mogen hebben, dat wij mogen rusten weer van onze dagelijkse werkzaamheden en de dingen die ons bezighouden en dat we dan ook bijzonderlijk onze aandacht mogen bepalen bij die grote dingen die gij ons bekend maakt. Want Heere, dat zijn toch waarheden die wij zo nodig hebben en die wij zo behoren te waarderen, die wij met liefde behoren te ontvangen. Want dat zijn de grootste waarheden die gij ons geeft in uw getuigenissen. Dat zijn zekerheden en dat zijn vastigheden. Maar dat zijn ook waarheden die ons tot u kunnen brengen. Want daar hebben wij nu als zondige mensenkinderen het meeste behoefte aan. Aan dat grote, aan dat heerlijke, aan dat ene nodige. Dat wij tot u mogen terugkeren. Want in de Hof van Eden is de mens van u afgevallen. En in onze eerste ouders hebben wij allen u de rug toegekeerd. En nu staan wij van nature, Heere, in die verkeerde houding. Maar nu hebt gij uw woord geschonken. En in dat woord hebt gij de wonderen van uw barmhartigheid en genade bekendgemaakt. In dat woord wordt ons bekendgemaakt hoe wij u weer terug kunnen krijgen. Hoe wij verzoend kunnen worden met een heilig en een rechtvaardig God. En dat zijn toch de diepste levensvragen die er kunnen bestaan. Hoe een zondaar die van God is afgevallen weer kan worden vergeven. Hoe hij weer kan worden aangenomen als een kind van u ten allerhoogste God. Heere, daar moet toch elk mens wel belangstelling bij hebben. Want dat zijn vragen die alles beslissen. Want vinden wij geen vrede met u hier in dit leven, dan zal het ook straks een eeuwige nacht zijn. Maar mogen wij hier in dit tijdelijk leven door uw woord worden gezegend. En mogen wij iets kennen van die bijzondere genade die gij schenkt aan al uw kinderen, Heere. Wat zijn wij dan gelukkige mensen. En wat is dan een grote zaligheid ons deel geworden. Want dan kunnen wij niet meer verloren gaan. Dan zijn wij in Christus Jezus voor eeuwig behouden. Heere, wat past het ons om u te vragen. Om uw dierbare geest. Opdat we in al deze waarheden mogen worden ingeleid. Want wij beleiden ook dat wij van nature blind zijn. Juist in deze hemelse zaken. Juist in deze grote heerlijke waarheden. Heere, dat betoont ook hoe diep wij zijn gevallen. Maar gij kunt in al vermogende genade ons de ogen openen. En leer ons daar veel om te vragen. Dat wij door u bediend worden. Dat wij hemels onderwijs mogen ontvangen. Want er is geen onderwijs beter dan dat wat van boven komt. Want als gij ons onderwijs geeft, Heere, dan worden wij onderwezen. Niet alleen in ons verstand. Maar dan raakt het het diepste van ons binnenste van ons hart. Dan worden wij onderwezen op die leerschool van Christus Jezus. En dan worden uw waarheden op ons hart geschreven. En dan kunnen die waarheden er nooit weer af. Dan kunnen wij wel tijden hebben dat wij niet zien wat wij vroeger gezien hebben. En toch blijft dat geloof. Ook al is dat geloof niet in de beoefening. Het gaat niet wijken waar gij het geschonken hebt. Want het blijft toch leven in het diepste van het mensenhart. Waar gij het geschonken hebt. Heere, wat is dat groot. Om dat onderwijs te mogen ontvangen door uw geest. Want dat onderwijs heeft grote gevolgen en grote vruchten. Want er is niemand die op die leerschool van Christus wordt onderwezen. Of die wordt wel onderwezen. Want die heilige leermeester die maakt geen vergissingen. Hij kent zijn leerlingen van binnen en van buiten. Hij weet alles over hun zonden. Alles over hun tekortkomingen. Alles over hun gebreken. En hij kan alles wat hinder kan hij wegnemen. En hij kan komen waar hij wil. En hij kan zelfs de blindste dwazen licht geven. O, wat zijn zijn werkingen toch heerlijk. Wat zijn die dierbaar. Maar wat zijn die ook onmisbaar. Want als die hemelse onderwijzer komt, Heere. Dan komt hij in het mensenhart. En waar hij woning komt te maken, daar komt hij ook te blijven. En dan wordt het ook beseft dat geduriglijk weer opnieuw onderwijs van boven nodig is. En dat onderwijs is zo heerlijk, omdat het nu de mens vernedert. omdat het zijn hart vertedert. Omdat de mens doet zien wat nu de waarheid is betreffende u, den heilige God, en ons, de schuldige, zondige mensen. Heere, dat werkt in het hart een diepe ootmoed, maar het werkt ook in het hart een besef van onze grote nood, van uw genade en van uw barmhartigheden. Want dan leren we zien dat als wij ooit in uw gunst mogen delen hier beneden en in de grote eeuwigheid, dan zal het alles genade moeten zijn. Dan zien wij ook dat onze werken ons niet kunnen baten, dat onze goede voornemens het niet kunnen doen, maar dat wij niets van onszelf kunnen verwachten, omdat er dan van binnen geen grond gevonden wordt waar wij op kunnen rusten. En dan moet het buiten onszelf gezocht worden. Heere, wat is het groot als gij dan die weg komt openbaren in een ander. Dan wordt het grote heilgeheim ontsloten. Wat geen mens in eigen wijsheid kan ontdekken, dat wordt dan door goddelijke genade geopenbaard, hoe dat er een weg is voor een ander. Maar dat wonder is zo heerlijk als die weg aan ons persoonlijk wordt geopenbaard. En daar getuigt toch ook uw woord van. En er mogen toch ook uw kinderen van getuigen, Heere. Want gij zegt toch in uw woord dat deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen zijn gehouden, maar gij hebt ze aan kinderkens geopenbaard. O grote koning, wil ons dan die genade schenken die ons klein maakt in eigen ogen. Want als wij voor u mogen buigen, Heere, dan komt er toch ook licht over andere zaken. Dan zien wij niet alleen onze diepe afhankelijkheid. Dan zien we niet alleen de onmogelijkheid om onszelf vrij te spreken. Maar dan zien wij ook, Heere, iets van die grootheid van de koning in zijn schoonheid, van koning Jezus. Want dan zien wij zijn heerlijkheid. Dan wordt er iets van zijn grote liefde gezien. En wat is dat een hemelse zegen als gij hem aan het harte komt te openbaren. Als het oog des geloofs mag zien op die koning. Want daarin komen wij nooit uitgeleerd. Want er is in hem meer dan wij kunnen innemen. Maar als wij het mogen weten, Heere, van uwentwege om zijn eigendom te zijn, om door zijn bloed te zijn gekocht, om door zijn geest te zijn bearbeid. Die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar die geest die ook getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Wat hebben wij dan een rijkdom? En wat moeten wij zeggen, Heere, wat is dat geluk van dat volk dat gij lief gehad hebt met een eeuwige liefde en dat gij in de tijd komt te trekken. Wat is dat geluk toch groot? En hoe behoren wij daar nu allen naar te hunkeren, naar te verlangen, naar die zaligheid die in Christus Jezus is en die door uw geest aan het hart wordt geheiligd. Och Heere, gedenk ons allen. Want elk heeft zijn eigen moeilijkheid. Heden. En dat is ook zo op het geestelijk gebied. Maar nu kent gij ons allen bij name. En nu zijt gij een God, Heere, die kan werken en kan wonen. Zelfs in de donkerste harten, in de donkerste tijden. Gij kunt toch werken, Heer, op een verrassende wijze. Wanneer wij het minst erop durven hopen. Wanneer wij het minste het verwachten. Gij kunt het toch doen, Heere, om uw grote naam te verheerlijken. En om die koning te verheerlijken. Die zijn leven heeft gegeven voor het verlorene. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken datgeen dat het van nodig heeft. En nu weet gij alle dingen. Nu weet gij onze weg. Gij weet onze toestand. Gij weet van onze hulpeloosheid. O Heere, dat wij toch uw naam mogen aanroepen. Dat wij uw hulp en uw bijstand mogen verlangen van ganser harte. Dat gij een weg mocht banen waar geen weg is. Dat gij dwars door onze onmogelijkheden, uw grote heerlijkheden, uw grote mogelijkheden, moogt groot maken. O koning der koning, Heere der Heerscharen, zie op ons toch neder, ook als een gemeente. Laat ons niet over aan onszelf, maar wil nog met uw alvermogende genade uw naam heerlijk maken. Wil uw volk verblijden, wil hen vertroosten, wil hen onderwijzen, maar wil ook zondaren trekken in uw onwederstandelijke barmhartigheden. Heere, er is voor u toch niets te wonderlijk. Gij kunt zich toch trekken, Heere, met de koorden van uw liefde. O, wat zijn die koorden sterk. Het hart is boos, het hart is vijandig en niemand kan het overwinnen. Maar uw genade is tot alle dingen bekwaam. O, grote ontfermer, wees dan met ons in dit avonduur. En wij denken ook aan allen die wel de begeerte hebben om hier te komen, maar die verhinderd zijn. Wil hen ook in de eenzaamheid nog verblijden door uw daden. Wij bidden voor de oude vandaag. Heere, gij kent hen in hun lichaamsgebreken en in hun zwakheden. Wil hem toch een hart en een mond geven, om ook in de eenzaamheid uw naam in alle ernst aan te roepen. En wil ook zijn met de weduwe, de wees en de weduwnaar, met allen die in eenzaamheid vertoeven. Wil ook zijn met de zieken, met hen die in het ziekenhuis worden verpleegd. En gedenk ook de bedroefde van hart, de rouwdragende. Heere, gij weet alle dingen. Wil ook hen vertroosten en ondersteunende genade geven. En wil zo al uw knechten gedenken, waar ook uw woord op deze avond verkondigd wordt. Heere, wil toch licht en wijsheid van boven geven. Maar bovenal wil gij uw woord toch zegenen aan vele harten. Wil nog velen toebrengen dat die gemeente die zal zalig worden. Zie ook in deze avond op ons neer. Wil ons helpen bij het spreken. Wil ons licht en wijsheid geven van boven. Dat onze verwachting geheel van u mag zijn. Maar ook in het luisteren, Heere. Geef ons oren om te horen. Geef ons een begeerte en een verlangen naar uzelf. Om u te mogen kennen. In uw grote barmhartigheden. Om liefde te mogen hebben voor uw dienst en voor al uw heilige inzettingen. Heere, bekeer ons tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn. Wij kunnen deze grote weldaden niet pleiten, omdat er iets goeds in ons is. Want het tegenovergestelde is waar. Er is zoveel dat tegen ons getuigt. Maar wil ons aanzien in het bloed der verzoening, in die grote middelaar van het genadeverbond, wil ons gedenken om diens wil die gij altijd ziet en hoort, om Jezus wil. Amen. Laat ons nu samen zingen van Psalm 118, het derde en het negende vers. Psalm 118, vers 3 en 9. En dan hebt u ook de gelegenheid uw liefdegaven te schenken voor de dienst des Heren. Psalm 118, vers 3 en 9. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen, de Heere zal mij getrouw behoen. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Psalm 118, het derde en het negende vers. De tekst voor deze avond vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte. De brief aan de Hebreeën, het 13e hoofdstuk, het laatste gedeelte van het 5e vers. Hebreeën 13, het laatste gedeelte van vers 5. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Tot zover. Dit is een bijzondere belofte die de Heere hier geeft, niet alleen aan de Hebreeën, maar die de Heere geeft aan al zijn volk en kinderen. Dit is ook een van de grootste, misschien mogen we zeggen, dit is de grootste belofte die de Heere aan de levende kerk komt te geven. Want het is een belofte die dierbaar is boven alle andere beloften. Want hier komt de Heere te beloven dat hij de zijnen nooit zal begeven. Dat hij ze nimmer zal verlaten. Dat is dus een bijzondere belofte. Maar dat is niet een belofte die iedereen in deze wereld geldt. Dat is ook niet een belofte die iedereen betreft die de kerk binnenkomt. Dat is wel een belofte waar iedere kerkganger belangstelling bij behoort te hebben en ook grote belangstelling. Maar ook iedereen in de kerk kan niet zeggen dat deze waarheid hem of haar betreft. Het is een waarheid die de wereld voor zeker niet betreft. De Heere zorgt voor al zijn schepselen. En hij doet aan al zijn schepselen wel. En zo zorgt de Heere ook voor elk mens die in de wereld leeft. Maar toch komt deze bijzondere belofte van de Heere niet elk mens een kind toe. En ook niet elke kerkganger. En wat is daar nu de reden van? Wel, deze belofte is voor degene die de Heere vrezen. En niet iedereen die de kerk bezoekt. En die de waarheid uiterlijk is toegedaan, is ook de tere vreze Gods toegedaan. Want dan moet er ook een belangstelling zijn die verder gaat dan het uiterlijke. Dan moet er ook een innerlijke belangstelling zijn voor de waarheid des Heren. En dan moet het met ons hart te maken hebben. En dat is meer dan een verstandelijke kennis van de waarheid. Dan is het een zaak van ons hart. En dan is het niet alleen een zaak van ons hart. Maar dan is het een zaak van dat de Geest des Heren in ons hart heeft gewerkt. Met zijn dierbare werkingen. Want zonder dat kunnen wij nooit een kind van God worden. En dan kunnen wij ook nooit geen recht hebben op deze heerlijke belofte. Want zal deze belofte op ons van toepassing zijn, dan moet er in ons leven een wonder van genade verheerlijkt zijn. Dan moet de Heere in ons hart gewerkt hebben met zijn heerlijke geest. Want er is geen mens die de Heere in oprechtheid kan vrezen zonder de onwederstandelijke werkingen van Gods geest. Wij kunnen wel een groot respect hebben voor de waarheid Gods. En ook wel voor de Bijbel. Het kan ons ook wel gegeven worden door de algemene genade Gods. Dat wij veel belangstelling hebben voor de Bijbel. Dat we zelf de Bijbel veel lezen. Dat wij de Bijbel onderzoeken. En dat wij ook uitwendig ons zoveel mogelijk bij dat woord houden, zoals de rijke jongeling. Dat is zeer wel mogelijk dat wij die vorderingen kunnen maken, dat anderen ook eerbied hebben voor onze handel en wandel. Maar dat betekent nog niet dat het wonder van Gods genade aan onze harten verheerlijk is. Want het is hier niet alleen het uitwendige wat van belang is. Dat is ook van belang. Maar het is hier bovenal van belang wat is er in ons hart gebeurd. Want van nature is ons hart Gode vijandig. Men wil dat vaak niet weten. Maar van nature is er niet alleen in ons hart geen goed wat de Heere betreft. Maar is daar juist het kwade. En van nature is er ook geen kennis van de Heere. Is er ook geen betrekking op de Heere. Is er zelfs niet eens een verlangen naar hem en naar zijn zalige dienst. Daartoe hebben wij nodig het wonder van Gods vrije ontferming, het wonder van Gods genade. En dat is zo heerlijk en dat is zo groot. Maar dat hebben wij persoonlijk nodig. En daar kunnen wij niet buiten. Vele mensen die denken hoe veel meer godsdiensten bezitten, des te beter. En het is goed dat wij ons houden zover het ons mogelijk is aan Gods woord en aan Gods wet. En aan het evangelie van zijn genade. Maar wat wij uitwendig hebben, dat kan nooit genoegzaam zijn voor de zaligheid van onze onsterfelijke zielen. Wij hebben het nodig dat de Heere tot ons komt. Dat de Heere ons persoonlijk komt op te zoeken. En dat de Heere ons bekend maakt met onze geestelijke noden en behoeften. Met wie en wat wij door de zonde geworden zijn. Dat wij gevallen Adams kinderen zijn. Dat onderwijs kunnen wij niet missen. Want als wij niet leren bij geesteslicht wat wij missen en wat wij van nature geworden zijn, dan krijgen wij nooit geen behoefte aan de genade Gods. Dan gaan wij door om ons te vermaken in en met de godsdienst. Maar dan gaat het ons nooit om de Heere zelf. En daarom hebben wij veel redenen om steeds te vragen om het licht van Gods dierbare geest. Want dat is niet alleen onmisbaar, dat is ook heerlijk. Want als wij dat licht ontvangen, dan komt die persoon daar zelf in mee. En dat onderwijs van Gods geest, dat is onfeilbaar. Want Gods geest doet ons vluchten naar het woord des Heeren. Als de geest des Heeren werkt, dan gaan wij naar het woord toe met een honger. Dan zoeken wij en onderzoeken wij het woord omdat wij een boodschap van de hemel begeren. En omdat wij ook door de Heere zelf begeren te redden worden. Dan zeggen wij, ik kan het niet van de mens verwachten. Maar ik heb de Heere zelf nodig bij het lezen van het woord. Ik heb de Heere zelf nodig bij mijn kerk gaan. Ik kan daar niet heen gaan zonder een zegen af te smeken van de hemel. Ik kan daar niet heen gaan en iets verwachten zonder de Heere zelf. Dan moet de Heere in mijn hart komen met zijn grote en zijn onwederstandelijke genade. Dan moet de Heere daar komen met zijn Heilige Geest. En die Heilige Geest is bekwaam om ons onderwijs te geven. Die Heilige Geest is bekwaam om ons te vernieuwen. Die Heilige Geest is bekwaam om ons een begeerte te geven naar de Heere zelf en naar zijn zalige dienst. En die Heilige Geest die hoeft geen hulp van een mens. Die hoeven wij niet te vertellen hoe hij moet werken. Want hij weet het met een heilige volmaaktheid. En hij weet ook precies wie wij zijn. Hij kent ook onze gedachten. Hij kent ook onze noden. Hij kent ook onze moeilijkheden. Hij weet ook van de hartigheid onze harten af. Hij weet van onze blindheid af. Hij weet van onze dwaasheid af. En in zijn oneindige barmhartigheden is hij in staat om daar in dat donkere, zondige hart wonderen van genade te werken. O, wij kunnen nooit genoeg spreken over de heerlijkheid van koning Jezus. Over de heerlijkheid van die grote borg en zaligmaker. Maar ook kunnen wij nooit genoeg spreken over de trekkende liefde van de Vader. Door de Heilige Geest. Want we hebben juist een drie-ene God nodig tot zaligheid. En de grote barmhartigheden van die Geest, die zijn onuitsprekelijk groot. Als wij zien op de blindheid, als we zien op de dwaasheid, als we zien op het boze, op het vijandige, op het harde, wat er in een mens een hart leeft, dan zeggen we, wat is het toch een onmogelijke zaak. Want hoe kan zo'n hart nu ooit veranderd worden? O, als wij er iets van zien, dan zijn wij geneigd om de moed op te geven. Dan zijn we geneigd om te zeggen, zulk een hart kan nu nooit veranderd worden. Zulk een hart kan u nooit in staat gemaakt worden om de Heere in waarheid te vrezen. En nu is het waar, nu is het ook een moeilijke zaak. En nu is er ook een droevige zaak. Dat onze harten van nature zo hard zijn. Dat is meer dan bedroevend. O, als we het zagen, wij zouden wenen. En wij zouden wenen diep in ons hart. Dat wij zulke zondige, slechte mensen zijn geworden, dat wij zulke harde gedachten hebben van een heilig en van een goedend God. En wij zouden ook nooit meer kunnen denken en hopen dat wij zelf dat hart kunnen genezen. Dat wij er zelf de verandering in kan brengen. Maar dat kan nu Gods Geest, die kan dat werken. En daar staat de Bijbel vol van. Het is niet door kracht, noch door geweld. Maar door mijn geest dat het zal geschieden. En nu is er van die geest des Heren veel goeds te zeggen. Want die geest kan nu werken waar wij het helemaal niet verwachten. Die geest die kan nu werken waar wij het niet eens meer durven hopen. Dat wij zeggen, wat is dat toch een hopeloos iets. Dat zondige, dat harde hart. Maar het wonder van die geest des Heren is zo groot, dat hij kan de hardste harten verbrijzelen. En wat hebben wij nu die geest veel nodig? En als het nu goed is, wat zouden wij daar veel om vragen? Om die bediening van Gods geest. Wat zouden we het gaarne erkennen? Heere, ik heb geen wijsheid, maar ik heb wel dwaasheid. Heere, ik heb van mezelf geen liefde, maar wel boosheid. Wel vijandschap. Heere, ik heb van in mezelf geen tederheid, maar wel hardigheid. Maar gij kunt nu in dat boze hart de wonderen van uw genade werken. Want gij kunt werken waar gij wil. En wat een heerlijk wonder is dat. Dat de Heere nu niet alleen almachtig is, maar dat hij vrijmachtig is. En dat hij almachtig is juist in het werken van de zaligheid in een zondaars hart. En er is een almachtig God voor nodig. Want de zaligheid van een zondaar is een grotere zaak dan de schepping van hemel en van aarde. En wat is dat een grote zaak geweest? Toen heeft de geest des Heren geschapen door het woord zijner almacht. Want God heeft de hemel en de aarde uit het niet geschapen. Maar God is niet alleen de schepper. En schepping is een wonder. Maar herschepping is ook zijn werk. En dat is een groter wonder. En we hebben nu vaak lage gedachten van de Heere. Als het komt ook wat ons eigen hart betreft. Dan denken we dat wij misschien nog wel goed genoeg zijn. Of dat wij al vorderingen genoeg gemaakt hebben. Of we denken dat we dat zelf nog wel een beetje kunnen opknappen. Maar wat hebben wij dan een dwaasheid. in ons hoofd en in ons hart. Want wij zullen dat zelf niet bij machtig zijn. Maar nu is er bij de Heere meer macht dan wij kunnen bevatten om die grote wonderen te werken. En wat hebben wij dan een reden om de Heere aan te roepen? En wat is het nog een wonder dat wij het mogen doen? Dat we mogen vragen om de grote barmhartigheden van Gods dierbare geest. Want wat die geest werkt in de natuur, dat is schoon en heerlijk. Maar wat die geest werkt in genade, dat is groter. Dat is heerlijker. O, hoe kunnen wij soms op een mooie dag de grootheid Gods bewonderen in de natuur. We zeggen, hoe kan de Heere alles weer veranderen? Het is nu winter. En dan lijkt het soms dat het nooit weer zomer wordt, of nooit geen lente wordt. Maar hoe kan de Heere straks op zijn tijd alles weer in de natuur weer fris en groen maken? Dan zeggen we, wat zijn de wegen Gods wonderlijk. Maar hoeveel heerlijker is het wat de Heere werpt in genade, wat de Heere werpt in zijn onwederstandelijke barmhartigheid. Want daar is die zondige, vijandige mens die voor God niet wil buigen. Wie van God en zijn dienst in zijn hart niets wil weten. Wie hij ook zijn mogen, de Bijbel zegt dat de mens is van nature een vijand van God. En dat de natuurlijke mens die verstaat de dingen niet die geestelijk zijn. En daarom moet juist het wonder van Gods genade in het leven plaatsvinden. En dat kan die Heilige Geest met zoveel bekwaamheid werken. En wij hoeven niet bang te zijn dat hij half werk doet. Als mensen aan het werk zijn, die doen vaak half werk. En wat bekering betreft, kunnen mensen het begin niet werken. Maar die Heilige Geest, die kan het begin werken. Maar die kan ook geven dat het dieper gaat. En dat het door blijft gaan. Die Heilige Geest, die kan ook zo werken dat de vreze Gods in het hart komt. Die Heilige Geest kan ook zo werken dat wij oprecht voor de Heere worden. Die Heilige Geest kan ook zo werken dat wij voor de Heere gaan buigen. En dat is nu het grote geheim van alle ware godsdienst. Want dat kan een mens van nature niet en daar ziet hij ook geen schoonheid in. Want die mens denkt dat hij iets voortreffelijks moet worden. De mens denkt dat hij iets groots moet worden. Maar het geheim van de ware godsdienst ligt niet in dat wij iets groots worden. Wees daar altijd maar bang voor. Maar het geheim van de ware godsdienst ligt hierin dat wij voor de Heere mogen buigen in ootmoed en nederigheid des harten. Dat we voor de Heere mogen erkennen dat Hij heilig is. Dat Hij rechtvaardig is. Maar dat wij onwaardige zondaren zijn. Dat wij zijn gunst verzondigd hebben. Dat wij zijn genade verbeurd hebben. Dat bij elk blijkje van zijn liefde en van zijn barmhartigheid onszelf hebben onwaardig gemaakt. Dat we juist zijn straffen verdiend hebben. Dat we ons juist waardig hebben gemaakt. Dat hij nooit weer naar ons omziet. Dat hij ons nooit weer een goede gunst bewijst. De Heere kan ons leren bukken en buigen. En daar hebben wij nu de lust niet toe. Van het uren. Maar als de Heere begint. Dan komt er toch de begeerte naar. O, dan zegt die zondaar, kon ik mij nu maar voor de Heere verootmoedigen. Kon ik nu maar eens eerlijk mezelf voor de Heere neerleggen als een arme verloren zondaar. Maar ach, mijn verstand wil dat wel. Maar mijn hart werd zo tegen. Wat heb ik toch nodig dat de Heere daar nu in meekomt? Wat heb ik nu nodig dat de Heere daar met zijn onwederlijke standelijke werkingen aan te pas komt? Want anders blijf ik maar vroom redeneren. Dan blijf ik me maar bezighouden met veel godsdienst. Maar als de Heere in de stilte en in de diepte van mijn hart komt, dan kan de Heere daar die wonderen werken. Want dat leert de Heere nu aan al zijn volk en kinderen. die leert hij allemaal om voor hem te buigen in het stof der verootmoediging. En dat zijn heerlijke wonderen, maar het zijn ook noodzakelijke wonderen. Want die daar mag komen, die zegt wel, ik heb wel tegengewerkt. Want ach, dat wilde mijn vlees niet. O, daar had ik mijzelf niet voor over. Om mij voor God te verootmoedigen. Om toe te geven, ik ben o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ik wil alles wel doen in godsdienst. Maar dat buigen en dat bukken voor de Heere, dat werkte juist mijn tegenstand op. En als de Heere nu gaat overwinnen, de Heere gaat er doorwerken, dan gaan we juist die geest des Heeren zo bewonderen. Dat hij zoveel geduld heeft gehad. Dat hij ons niet heeft laten gaan. Want dan zeggen, wat hebben we daar toch tegen gevochten? Wat hebben we daar toch tegen gestreden? Maar nu is de Heere zo geduldig geweest, die is doorgegaan. En hij had rechtvaardig geweest als hij ons had laten gaan. Terwijl wij zo wederstrevig waren. Maar hij is doorgegaan. En de Heere kan doorgaan. O, vraag daar veel om dat werk waar de Heere in komt en waar hij ook in blijft. En waar hij de zondaar voor God doet bukken. En waar hij de zondaar voor God doet buigen. Want daar krijgt een zondaar nooit geen spijt van. Dat is iets waar hij nooit geen berouw over krijgt. Waar hij nooit geen droefheid over krijgt. Dat hij voor God heeft leren bukken. Dat hij voor God heeft leren buigen. Want dan ziet hij, daar gaat het nu om. Dat is het grote geheim. Want als een zondaar niets wordt in zijn eigen ogen. Als de zondaar klein wordt voor de Heere. Ja, dan gaan er grote gezichtsvelden voor hem open. O, wat ziet hij dan een heerlijkheid ook in de beloften van de Heere. Wat ziet hij dan een geluk in de zaligheid van Gods volk. Wat zegt hij dan van harte, wat is dat een gelukkig volk. Wat is dat volk een zalig volk. Wat heeft dat volk een grote zegeningen die de Heere toebehoren. Die door het bloed van Gods zoon zijn gekocht. En die door Gods geest zijn vrijgemaakt tot kinderen Gods. Die verlost zijn van de banden van de vorst der duisternis. Wat is dat een gelukkig volk. O, dan kunnen wij aan geen gelukkiger mensen denken. Dan die de Heere waarlijk toebehoren. Dan zeggen we, dat is nu hetgeen een zondaar nodig heeft. Dat geluk van Gods volk. Want dan zien wij ook dat van nature de mens eenzaam is. Dat hij zonder God in de wereld is. Dat hij zonder genade in de wereld is. Dan zegt hij, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genade, Heer. Maar dan ziet hij, Gods volk is gelukkig. Want het volk dat heeft wat. Want het volk heeft de Heere zelf. De Heere is het deel mijner erven. De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Een schone erfenis is mij ten deel geworden. Dat volk heeft de Heere zelf. Gelukkig is dat volk dat de Heere tot zijn deel heeft. Gelukkig is het volk dat de Heere zelf heeft verkoren. Dat de Heere zelf op neerziet in zijn gunst en in zijn genade. Gelukkig is het volk dat de Heere de zonde niet toerekent. Dat de Heere de zonde komt te vergeven. Dat de Heere op hen neerziet in zijn gunst en in hun barmhartigheid, in zijn barmhartigheden. Wat is het volk gelukkig? En dan zegt een zonde, als ik nu eens dat volk mag komen te behoren, wat zou ik dan gelukkig zijn? Want er zijn al de beloften die voor die kinderen God zijn, die zijn dan ook van mij. O, wat kan men dan het geluk klaarlijk zien liggen. Dat zeggen, wat is een onbekeerd mens ongelukkig. Wat is een zondaar die in de zonde blijft leven, in zijn doodheid, die in zijn onverschilligheid doorgaat en die nooit zich bekommert om de eeuwigheid. Wat zijn dat toch ongelukkige mensen, want die hebben geen toekomst. Want die gaan straks voor eeuwig de donkerheid tegemoet. Die gaan voor eeuwig verloren. Maar wat is dat volk gelukkig. Want het volk kan nooit meer verloren gaan. Die zijn door de Heere zelf verlost. In het beginsel. En dat volk heeft een toekomst. Wat er ook gebeurt, het volk kan niet verloren gaan. Maar er liggen er ook een dierbare belofte voor het volk. Want daar zegt de Heere tot zijn kinderen dat hij ze nooit zal begeven. En nooit zal verlaten. Over kunnen we dat zien dan als het grote geluk. Om daarin te mogen delen in Gods gunst. En in die nabijheid Gods. En om dan van de Heere de beloften te mogen geloven. Die zal ik nu nooit begeven nog verlaten. En dat is toch het heerlijkste van die belofte van het verbond der genade. Dat de Heere nu zijn kinderen nooit zal begeven nog verlaten. Dat wil niet zeggen dat Gods kinderen nooit geen strijd zullen hebben. Nee, dat zegt dat helemaal niet. Maar het wil wel zeggen dat de Heere bij hen zal zijn in die strijd. Dat wil ook niet zeggen dat ze nooit geen moeite zullen hebben, nooit geen verdriet, geen zorgen. Nee, maar het zegt wel dat de Heere bij hen zal zijn. Juist in die strijd en in die moeite en in dat verdriet. Nee, dat vertelt ons niet dat Gods volk nooit beproefd zal worden. Want er is geen kind van God. Of hij of zij zal beproevingen ondervinden in dit leven. Daar is geen waar oprecht geloof of dat geloof wordt beproefd. Zie het maar hoe de Heer met Abraham heeft gehandeld. De vader aller gelovigen. O, dan leek het ook wel eens in Abraham's leven, al was de Heer niet bij hem. Dan leek het ook wel eens in Abraham's leven, al waren Gods wegen niet goed. Al waren ze niet ten nutte van Abraham en ook niet ten goede van Abraham. Zie maar eens toen Abraham zijn zoon moest opofferen. Toen hij het liefst moest afstaan wat hij had. Toen gaf de Heer hem het bevel, ga nu heen en offer uw zoon Isaac op de plaats die ik u aanwijzen zal. O, wat moest Abraham toen veel meemaken. Wat een verdriet was er toen in zijn hart. En toen leek het ook alsof de Heere tegen Abraham was. En dat het woord des Heeren tegen Abraham was. Toen werd Abrahams geloof beproefd. O, toen kan misschien een ander wel tegen Abraham gezegd hebben. Is de Heere nu met u, Abraham? Nu u uw zoon moet afstaan? Is de Heere nu wel goede tieren? Is de Heere nu wel barmhartig? Abraham, kan dat nu wel kloppen? Dat de Heere u zulke boodschap geeft, dat de Heere u zulke opdracht geeft, is dan Heere u nog wel nabij? Ja, toen was de Heere Abraham ook nabij. Toen gold er ook van Abraham, ik zal u niet begeven en ik zal u nooit verlaten. En zo is het ook geweest met de kinderen Israëls. En toen ze door de Rode Zee moesten gaan. De Heer had hen een belofte gegeven. Hij zou hen brengen in het land van Kanaan. En hij zou hen nooit begeven en verlaten. En daar komen ze voor die Rode Zee te staan. En toen leek het helemaal niet of de Heer bij hen was. Maar toen leek het juist zo moeilijk voor hen. Want daarvoor hen waren die wilde wateren. O, als de vijanden daar waren en die zijn er toen ook geweest. Die zouden zeggen, is de Heere nu met u, o volk van Israël? Is de Heere nu met u in die moeilijke weg? Dan zouden die wateren daar niet zijn. En kijk nu eens achterom wat erachter is. Daar komen de Egyptenaren en die zoeken u dood. En er is geen enkele weg dat gij kunt ontkomen. Want u bent omringd van de hoge bergen. Aan het noorden en aan het zuiden en daarvoor u, daar ligt die zee. En daar zijn die wilde golven. Daar zijn die woeste baren. En daarachter u is de vijand, uw doodsvijand. Daar is de duivel, daar is de farao. Dat zijn de instrumenten van de vorst der duisternis. Waar is nu uw God, o Israël? Is de Heer nu bij u? Maar het woord des Heeren komt ook hier, zeggen de kinderen Israëls, dat ze voortrekken. Waarom? Omdat de Heere ze niet zal begeven en de Heer ze niet zal verlaten. Toen heeft de Heer daar een weg geopend in de zee. Toen heeft de Heer een pad geopend waar geen pad was. O, wat hebben ze toen ervaren dat de Heer hen niet begeven had en niet verlaten. En in die gehele woestijnreis. Met al die moeilijkheden, wat heeft het toen vaak geleken alsof de Heer niet bij hen was. Maar dat volk moet leren niet te bouwen op wat ze zien. Maar juist te bouwen op het geloof. Dat de Heere naar hen omziet. En als dat volk door de Heere wordt bewaard, dan is dat volk wel bewaard. En dan gaat de Heere nooit van die belofte, gaat die wijken. Want die de Heere in oprechtheid mogen vrezen, die zullen dat steeds ervaren. Denk nog maar eens aan die geschiedenis van Elisa. Toen de koning van Assyrië hoorde dat Elisa degene was die steeds boodschappen gaf aan de koning van Israël. Om de koning van Israël te vertellen wanneer de koning van Assyrië zou aanvallen. En toen heeft die koning gezegd, ik moet Elisa gevangen nemen. Want dat is de man die al de moeite veroorzaakt. En toen heeft die koning gezegd, ik zal hem zeker krijgen. En in zijn grote dwaasheid heeft die koning op Elisa en zijn knecht een heel leger soldaten gestuurd. En niet alleen soldaten, paarden en ruiters en wagenen. Voor twee mensen werden de meest moderne wapens gebruikt. En die hele stad die werd omsingeld. Om toch maar zekerheid te hebben om Gods kinderen te kunnen gevangen nemen. Om Gods knecht te kunnen verwoesten. O, wat ging de vorst der duisternis toen tekeer tegen de knecht des Heeren, tegen de kind des Heeren Elisa. En als in de morgen van die dag die knecht van Elisa ziet dat die vijanden rondom de stad zijn. Dan is die knecht die is zo bang. O, die krijgt het zo moeilijk. En die zegt, wat zijn we toch in een vreselijke omstandigheden. Want zie nu om ons heen, de hele stad, er is een leger van soldaten. Daar zijn wagens, daar zijn paarden, daar zijn die ruiters. En hoe kunnen Elisa en die knecht nu tegen zo'n groot heer strijden? O, die man die verschrikt, Elisa die is zo rustig, die slaapt nog als die knecht al wakker is. Maar die gaat naar Elisa toe en zegt, mijn heer ga toch eens kijken, mijn meester, wat zijn we toch in grote nood. En Elisa die ziet die grote nood. Elisa die ziet al die soldaten. Die ziet al die wagens en die ruiters. En die ziet ook dat ze geen enkel middel hebben om tegen die grote menigte te vechten. Wat zijn twee mensen die geen wapens hebben. Tegen een leger van soldaten. Die de modernste wapens hebben. Daar is geen mogelijkheid van mensenkant. Dat het ooit goed kan komen met Elisa en zijn knecht. En dat ziet Elisa wel. En toch is Elisa niet bevreesd. Toch mag Elisa tegen die knecht zeggen. O mijn knecht, vrees niet, want die met ons zijn, die zijn meer dan die tegen ons zijn. Maar daar had die knecht geen licht over. Daar had die knecht geen erg in. Want die knecht ziet alleen de vijand. Maar die ziet niet de mogendheden des Heeren, die ziet niet de engelen die Elisa en zijn knecht in deze grote nood bewaren. Want de Heere weet precies de nood van Elisa. En die weet de nood van die knecht. Maar Elisa heeft er oog voor en die knecht niet. En wat zegt nu Elisa? Wel, ik kan met die knecht niet praten. Want die jongen heeft er helemaal geen licht over. Die ziet dat een beetje anders dan ik. En dat horen we vandaag nu vaak de mensen zoveel zeggen. En wat is dat toch een droevig teken van onze tijd. Als er iemand is die enigszins anders is geleid of geoefend, dan voelt men daar het juiste contact niet mee. Wel, weet u wel, als we werkelijk door de Heere worden geleid. Weet u wel wat dan het geval is? Dan hebben we liefde voor alle Gods kinderen. Of ze nu arm zijn of rijk, dat maakt voor ons dan geen onderscheid. Of ze nu klein zijn of groot, maakt voor ons geen onderscheid. Het is waar dat van de een is misschien meer te leren dan de ander, dat de een meer licht heeft dan de andere. Maar daar gaat het juist om dat die ook kinderen God zijn. En dan gaan we niet zeggen, nu die is een beetje anders gelegen dan ik gelegen ben. En daarom kan ik er geen gemeenschap mee hebben. Dat komt niet uit de vreze Gods voort. Dat is een teken van onze donkerheid. Van onze bange tijden waarin wij beleven. Want waar de vreze Gods werkelijk in de beoefening is, daar is er liefde voor al Gods kinderen. Zonder onderscheid. Daar is een liefde voor alles wat de Heere in de waarheid mag vrezen. En dan zeggen we niet, nou die knecht heeft daar geen licht over. Dus, die hoort niet bij mij. Nee, nee, dat is niet van de Heere, dat is van de duivel. Maar dan gaan we als Elisa doen, dan gaan we Heere open ook zijn ogen. Want wat was Elisa? Die was met die knecht bewogen. Omdat die knecht zo bang was. En geen wonder dat die knecht bang was. Maar als die knecht niet zag wat Elisa zag, hoe kon die man anders dan in angst te vertoeven? Als hij alleen maar dat grote leger van die vijanden om zich heen zag, dan moest die man wel in de vrees verkeren. Dat kon niet anders. Maar Elia die had een geestelijk medelijden. Dat was een medelijdende man, dat was een man van de Heere. Hij had medelijden met zijn medemens die de ogen daarvoor niet open had. En hij zegt, de Heere, doe zijn ogen nu open. Hij zegt niet, dan moet je nog hebben wat ik heb of zo. Nee, hij zegt, Heere, open ook zijn ogen. Hij gaat naar de Heere toe met de noden van zijn medemens. En daar bidt hij ook moedig, Heere, open zijn ogen. En daar staat er zo ook eenvoudig. En dat gebed van Elisa werd verhoord. En de Heere opende ook zijn ogen. En zie, zo gaat nu Gods volk die oprecht met elkaar omgaan. Zoals de een merkt nu, ik mag er iets meer van weten van Gods genade. En de denker is zo gauw niet hoor. Want als de Heere ons oefent in het geloof, dan zijn wij niet zo groot in eigen ogen. Dan acht de een de ander uitnemender dan zichzelf. En dan weten we, wat de een soms van voren leert, leert de ander weer van achteren. Dat God zo vrij is in zijn werkingen. Dat wij dat allemaal op papier niet kunnen uitrekenen. Maar dat de Heere vrij machtig werkt, maar het is wel door dezelfde geest. En Elisa, hoe zag hij dat? Omdat Elisa zoveel mans was? Nee, helemaal niet. Omdat Elisa zo geoefend was, zo ver gevorderd was? Nee. Omdat de Heere hem daar licht toe gaf. En telkens weer opnieuw moet de Heere licht geven. Want er staat niet voor niets in de Bijbel. Als we lezen in Psalm 119. Daar staat er. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. En als er iemand diep van de Heere was geleerd. Was het iemand. Maar die zei niet nu. Hoef ik dat niet meer te bidden. Want dat is veel te droefgeestig. Maar die had er juist erg in dat hij zo diep afhankelijk was. En er wist Elisa, ik zie dit niet door eigen wijsheid, maar ik zie dit door goddelijk licht. En zo bad hij ook voor de knecht. En toen zag die knecht er ook dat de Heere bij hem was. Ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten. O, wat is dat een groot wonder geweest voor de Oud-Testamentische kerk, maar ook voor de Nieuw-Testamentische kerk. Dat de Heere nu nooit zijn kinderen gaat verlaten. Dat hij nu nooit het volk gaat verlaten. En hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Dat de Heere nu nooit zijn volk gaat verlaten. Dat de Heere nu altijd de getrouwe blijft. Is er omdat een volk beter is dan andere mensen? Nee, dat zegt de Heere duidelijk in zijn woord. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Niet omdat ik iets goeds in u zag. Het was mijn vrije ontferming. Het was mijn genade, mijn barmhartigheid, die vrijigens die eeuwig God bewoog, die maakt het onderscheid. En daardoor werd die zondaar getrokken. En daardoor werd die zondaar het eigendom van de Heere. Daardoor werd hij het eigendom van Christus. Maar het is diezelfde genade waardoor de Heere getrouw blijft. Want Jesaja moest getuigen, al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Dus als de Heere de getrouw blijft, dan kunnen wij niet zeggen dat is omdat wij zo getrouw zijn. Want daarin hebben wij ons zoveel te schamen vaak. Over onze ontrouw. En die wordt groter in het licht van de trouwe liefde en ontfermingen Gods. Want daar hoeft een arme zonde zich nooit voor te schamen. Daar mag hij zich steeds in verblijven als hij erover heeft. De zondaar, zo geneigd om af te wijken. Zo geneigd om op het verkeerde pad te wandelen. Zo geneigd om eigen wil te gaan en dat op een godsdienstige wijze. Maar dat de Heere toch in zijn ontfermingen telkens weer die zondaar komt te vernederen. Dat hij de getrouwe blijft. Dat hij niet laat varen de werken zijner handen. O, dat heeft de Heere beloofd. Maar dat kan die zondaar soms niet begrijpen. Men zegt dan, wij zijn zo dwaas. Wij zijn zo onwaardig. En we hebben zoveel dat tegen ons getuigd. Hoe kan de Heere ooit met ons te doen hebben? Hoe kan de Heere zich ooit over zulk een ontfermen? En u zegt de Heere, ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten. En de Heer heeft er geen voorwaarden bij gezet. De Heer heeft niet gezegd, ik zal u nooit begeven, nog verlaten als gij dit niet doet, als gij dat niet doet. Het is wel voor degene die de Heere vrezen, maar denk nu eens aan Petrus. Petrus verloochende de Heere. En de Heere waarschuwde hem van tevoren. En Petrus zei, dat zal ik nooit doen. Daar stond hij in eigen kracht. Maar toen zegt de Heere, Petrus, ik heb voor u in het bijzonder gebeden. En daar bleef de Heere ook Petrus niet ontrouw. Terwijl wel Petrus zijn ontrouw moest bewenen, heeft hij zich verwonderd over die trouwe gods. Want was de Heere daar niet de getrouwe gebleven, dan was Petrus met Judas voor eeuwig verloren gegaan. Dan was er ook voor Petrus voor eeuwig kwijt geweest. Maar Petrus hing vast aan die getrouwheid gods. Ik zal u nooit begeven, nog verlaten, Petrus. En wat had Petrus veel tegen zijn zaligmaker gedaan? Verloochend in de uren van zijn grote nood. Wat een ontrouw. En dan bijzonderlijk tegen zijn eigen woord. Want Petrus had het met zoveel gesproken. Wie u ook gaat verlaten. Wie u ook gaat verloochenen. Petrus, die zal het nooit doen. Zal Johannes het doen? Zal Andreas het doen? Zullen ze u allen verlaten? Ik zal het nooit doen. En Petrus was niet degene die hem alleen verliet. Maar Petrus was ook degene die hem verloochende. Maar het was de getrouwheid Gods. En hoe kan de Heere dat nu doen? Hoe kan de Heere dat nu doen voor Petrus? Dat de Heere de getrouwe blijft. Laat ons dat nog samen bespreken. Maar laat ons eerst nog zingen. De hemel looft, o Heere. Uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard. De glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is uw gelijk? Bij al de hemelingen en welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten. Wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten. Psalm 89, het derde vers. Hoe kan dat nu dat de Heere zijn kinderen nooit zal begeven, nog verlaten? Dat is een belofte die zonder voorwaarden is. Dat is een verbondsbelofte. Bergen mogen wijken, heuvelen mogen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken in der eeuwigheid, zegt de Heere u ontfermer. Hoe kan dat nu, dat de Heere zijn kinderen nooit kan, nog wil, nog zal verlaten. Zo min de hemel ooit uit haar stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen, nog bezwijken. Hoe kan dat? Dat de Heere de getrouwe blijft voor onwaardige zondaren, die zichzelf toch steeds moeten afkeuren en die ook steeds moeten beleiden dat ze zulk een grote ontferming niet waardig zijn. Hoe kan dat nu? Dat kan alleen om Christus wil. Dat kan alleen omdat hij op Golgotha geleden heeft voor doodschuldigen in zichzelf. Dat hij daar voor onwaardigen de straf Godes heeft gedragen om het recht Gods te bevredigen en om de wet Gods te vervullen. Daarom kan het alleen. En dat lijden van de Heer Jezus is nooit te peilen in diepte. Daar is men in de eeuwigheid altijd mee bezig. Op de lengte en de hoogte en de diepte van de liefde Gods geopenbaard in het lijden van Christus. Daar verwondert men zich in de hemel steeds over. Dat de Heere zijn Zoon gegeven heeft op zulk een bijzondere wijze. Die liefde Gods wordt daar steeds weer opnieuw ingeblikt en daar komt men in de eeuwigheid nooit over uitgewandeld. Maar het diepste van die smarte van de Heer Jezus is geweest in die 3-urige duisternis toen hij moest uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij, de Zoon van uw eeuwig welbehagen, waarom hebt gij mij verlaten? Was er ooit ontrouw in hem geweest? Was er ooit iets geweest in hem dat hem waardig maakte dat de Heer hem zou verlaten? Nee, daar was nooit een enkele reden waarom de Heer hem zou verlaten, wat zijn verhouding tegenover Gods heilige wet betrof. En in zijn menselijke natuur is hij volmaakt geweest. Geen enkel zondig woord is ooit over zijn lippen gekomen. Geen enkel zondige gedachte heeft ooit in zijn hart geleefd. En toch werd hij verlaten in de diepste smarten, in de diepste verlatingen. Dat was het lijden in het lijden. Dat was de dood in zijn dood. Dat was de smart in zijn smart, om verlaten te zijn van de Vader, om verlaten te zijn in de helse angsten van de Vader. En dat heeft hij gedaan, opdat de Heere zijn volk nimmer meer zal verlaten. Wat is die belofte duur verworven? En wat is die belofte in het licht van zijn lijden ook een heilige belofte? Wat is dat een dierbare belofte? Wij de ongetrouwen, wij de onwaardigen, wij de verlatenheid verdiend hebbende. O kinderen Gods, wat ligt daar een geluk in, dat de Heer nu nooit moede, nog mat wordt van zijn eigen werk. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten. Die verbondstrouw, die verandert nooit. Ik, de Heere, word niet veranderd. Dat is het geheim van uw leven. En daarom wordt gij kinderen Jacobs niet verlaten. Daarom wordt gij kinderen Jacobs niet verteerd. Dat is het enige waar die belofte op kan rusten, op die verbondstrouw van de Heere in zijn Zoon Christus Jezus, van die knecht des Heeren. O, wat een ontferming. Wat is die belofte duur verworven. Wat is die belofte in het lijden van die borg. Wat is die belofte toch heerlijk. Dan moeten wij zeggen, gelukkig is dat volk die recht hebben door een leven geloof, door genade op die belofte. Want die zijn erfgenamen van die belofte. Die beloften die behoren bij hen. En die mogen zij wel door grote stormen gaan. En die mogen zij wel door onbegrijpelijke wegen gaan. Want er staat geschreven, mijn gedachten zijn hoger dan jullie de gedachten. En mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Maar de Heere zal altijd uitkomst geven. Zelfs in de grootste smarten, zelfs in de grootste onmogelijkheden, zelfs in de grootste rampen, in de grootste stormen van het leven, zal de Heere toch uitkomst geven. Dat gaat de Heere niet begeven, nog verlaten. Dan blijft hij de getrouwe. Het is eens verteld over een stuurman. Die had een zoon en die wilde graag eens met zijn vader mee op reis naar een ander land op de grote zee. En toen werden ze overvallen door een ernstige storm. En al die bootslieden die waren beangstigd. Maar die storm was zo ernstig. En dan hadden ze ook nog gedacht aan de jongen die daar lag te slapen. En toen gingen ze eens kijken, hoe is het mogelijk dat kind slaapt nu in de storm. Is het nu omdat hij zo jong nog is? Dat hij zo slaapt. We gaan hem toch wakker maken. Want het gevaar is groot. Wij dreigen te vergaan. En die jongen die wel gezegd. Ga toch wakker worden, de jongen, want wij vergaan. Het is een ernstige storm. Waarom slaap je toch zo? En die jongen die werd wakker. En die hoorde ze roepen. En die zei. Ja, maar het is een grote storm. Hij zegt. Dat hindert niet. Dat hindert niet. Nee, hij zegt. Dat hindert niet. Want mijn vader is de stuurman. Hij bestuurt die boot en hij vertrouwde dat zijn vader een goede bootsman was. Dat zijn vader in de stormen ook betrouwbaar was. En daar rustte dat kind in. Maar zo mag het kind van God rusten in de stormen van het leven. Dat die grote stuurman die staat aan boord. Wie weet ook van die stormen van het levensschip. Wie weet ook van die moeilijkheden, wie weet ook van die onbegaanbare wegen. Wie weet ook van de beproevingen, wie weet ook van de smarten. Maar o, daar is die troost, ik zal u nooit begeven. En ik zal u nooit verlaten. En dan is het juist het onvoorwaardelijke van die belofte. Het onfeilbare van die belofte. Er staat niet bij onder deze voorwaarden of in zulke omstandigheden, nee. Gewis hoe hoog de nood mag gaan. Hij zal zijn vijands kop verslaan. Hij zal u nooit begeven. En hij zal u nooit verlaten. Hij blijft de getrouwe. Hij belooft niet. Geen verdrukking. Dat heeft hij wel. Anders gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar ik zal u nooit begeven. Nog verlaten. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wat is dat volk toch een gelukkig volk waar die beloften voor gelden. Hebben wij dan alle niet reden om ons te verwonderen over de zaligheden. Over de barmhartigheden die de Heere schenkt aan de zijnen. Hebben wij alle niet reden om vanavond uit te roepen wat is Gods volk een gelukkig volk. Wat ligt dat volk voor een rekening van een ander? Want dat volk kan nu om Christus willen nooit verloren gaan. Daar liggen die vaste, eeuwige verbondsbeloften. Bergen mogen wijken, heuvelen die zullen wankelen. Maar mijn goedertieren, hij pan, zal nu niet wijken. Want hoe zullen wij ontvlieden, zegt Paulus. Als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Daarom haast u ook op deze middag. om uws levens wil. Amen. Eeuwige God in den hemel, leer ons voor u te buigen. Leer ons dat geheim te kennen wat het betekent dat wij arme zondaars zijn. Maak ons bedelaars, o grote God, aan uw troon. Wij zijn zo geneigd om het in onszelf te zoeken, om iets van onszelf te verwachten, maar er is geen verwachting van het schepsel. Heere, gedenk ons in uw vrijmachtig welbehagen, in uw soevereine liefde, wil onze harten toch verbreken, maak toch plaats voor uzelf en voor uw eeuwige barmhartigheid in donkere levensnachten. En wil ons genadelijk horen en verhoren, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 84, het zesde vers. Psalm 84, vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild is allen tijd, een zon en schild. De liefde God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.